Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China wist grotendeels te ontkomen aan de Delta-variant van het coronavirus. De vraag is of dat gaat lukken met de Omicron-variant. Daarover oud-correspondent Oscar Garschagen. Maar nu eerst, Nederland heeft een oude, nieuwe regeringscoalitie.
Het heeft lang geduurd. Het heeft, mag ik wel zeggen, te lang geduurd. Het aantreden van een nieuwe coalitie. Maar ChristenUnie, CDA, D66 en VVD zijn samen tot, vind ik, een mooi en een stevig akkoord gekomen.
En dat op het moment dat de buitengrens van Europa bij Oekraïne onder druk staat en Duitsland mogelijk van koers gaat veranderen in Europa. Ik praat erover met Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en oud-VVD-Kamerlid. Welkom, fijn dat je weer in de studio bent.
Goedemiddag, ja. Goed te zijn, Bernard.
Ja. En niet op afstand.
Nee.
Prettig, hè?
Ja. Mag nog, hè?
Mag even.
Doen we dat.
Ja. Coalitieakkoord. Het kan niet anders dan dat we je even vragen wat je ervan vindt. En ik zeg het omdat als je leest naar buitenland, kijk, zoek naar buitenland, het is allemaal wel karig.
Nou, kijk, het is natuurlijk een akkoord wat zijn uiterste best heeft gedaan om minder pagina's te bevatten dan de vorige. En dat hebben ze gedaan door heel veel bullets onder elkaar te zetten. Dat deden wij de vorige keer ook, want de vorige keer heb ik zelf nog mogen meewerken aan het regeerakkoord. Ik vond de buitenlandparagraaf eigenlijk best heel aardig. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar er stonden een paar opmerkelijke dingen in.
Klimaataanpak, 3 miljard naar defensie, ja. Meer naar ontwikkelingssamenwerking. Ik heb ook wel dingen gezien, maar ik dacht
500 miljoen ontwikkelingssamenwerking, ja. Blijf je nog net even onder die 0,7. De 3 miljard voor defensie is 1 miljard te weinig, maar is wel hartstikke goed. En daar ben ik ontzettend tevreden mee. Ook complimenten aan mijn partij, die daar hard voor heeft gevochten. Het was hard nodig. Achterstallig onderhoud is daar enorm. En ik vind dat een waardering die ook uitgesproken moet worden richting de mensen van Defensie.
Ja.
Maar er staan ook een paar hele interessante dingen in. De buitenlandparagraaf vond ik. Er staat bijvoorbeeld open strategische autonomie. Dat is dan het buzzword wat zowel in Den Haag nu al 2 jaar rondgaat als in Brussel. Ik had liever gehad dat in plaats van autonomie daar soevereiniteit had staan. Waar hebben we het dan over? Eigenlijk de rol die Europa op geopolitiek terrein moet gaan spelen.
Daar gaan we direct uitvoerig over praten, Han. Want dat is echt een heel belangrijk onderwerp. Eén ding wat ik helemaal niet zag bijvoorbeeld was, hoe kijken we aan tegen de Verenigde Staten en het bondgenootschap?
Ja, en een beetje mager ook over Rusland en over China.
Ja.
Ik was wel weer tevreden met het feit dat er geen rare verwijzingen stonden naar Europees leger. Of het blijft keurig binnen die Atlantische relatie. Dus daar zit het nog goed. Op de buitenland-Europa kant van moeten we het zometeen maar eens even.
Ja, precies. Nemen. Nou ja, ik denk meteen aan Macron komen we direct wel op. Want die vindt dat best een aardig idee, zo'n Europees leger, toch?
Nou, hij is echt een Europese pijler binnen de NAVO. Dat is iets wat ik zelf ook al heel lang vind. En over het algemeen wordt Macron aangehaald door de gelovigen van het Europese leger. Maar die zijn toch wat teleurgesteld geraakt.
Ja.
Eigenlijk hadden ze beter moeten luisteren naar hun grote voorvader. En dat was Hans van Mierlo. Die was er ook altijd al tegen.
Die was de eerste, bij mijn weten, die kwam met het idee van zo'n snelle interventiemacht.
Ja. Die wordt hier overigens ook weer genoemd. Maar, die is,
maar die is toen aan alle kanten uitgelachen.
Ja, nou, die interventiemacht is er gekomen. De EU Battle Forces zijn dat. Of de Battle Groups. Die worden hier nu opnieuw genoemd. Krijgen een andere naam. Maar ze zijn nog snel, nog hebben geïnterveneerd. Want ze zijn nog nooit in gebruik gezet.
Zie je, als je dit allemaal leest en hoort en ook het debat een beetje. Ja, we zien het nu, maar we horen het niet, omdat we nu helemaal live in een uitzending zitten. Heb je het gevoel dat het allemaal een beetje wat meer in Europese richting gaat?
Ja, in de teksten zeker. Ik denk dat het is duidelijk dat ook in die buitenlandparagraaf dat er laat ik zo zeggen, dat de partij die het meest euro positief is van de vier partijen, minst traditioneel eurosceptisch, als je dat zo zou willen noemen, hoewel ik heel erg tegen dat onderscheid ben. Want ik zie 4 pro-Europese partijen. Maar goed, dat is dan D66. Er is erg veel moeite gedaan om hem comfort te bieden. En dat zie je ook in de buitenlandparagraaf terug.
Ja, je bedoelt, die hebben duidelijk zitten drammen om het wat pro-Europese te maken. En de anderen hebben een beetje op de rem getrapt.
Nou ja, kijk, je kunt dan ook gaan tegenhangen en tegendrammen. Dat leidt dan vaak tot hele moeizame constructies. Misschien zaten die wel in het vorige regeerakkoord. Uiteindelijk gaat zo'n regeerakkoord op de plank. En dat wordt er alleen maar uitgehaald op het moment dat er een probleem is.
Ja.
En dan bewijst het
zoals bij elk contract. Een contract is alleen maar voor als een bonje komt.
Ja, dus ja, we praten er een dag over. En als het met dit kabinet goed gaat, praten we er nooit meer over.
Oké, even, de wereld bestaat uit blokken. Je hebt Amerika, je hebt Rusland, je hebt China. Europa zit er een beetje tussenin, de EU. Pakt Europa niet een beetje te weinig zijn geopolitieke rol, zowel als EU als binnen de NAVO?
Veel te weinig. Ja. Veel te weinig. En het mooiste voorbeeld was vorige week. Toen Poetin erin slaagde om helemaal in het teken van deze tijd een Zoom-meeting met Joe Biden te hebben, waarbij die letterlijk Zelensky, de Oekraïnse president, buiten beeld, buiten het kader wist te plaatsen. En dat is precies zoals de Russen naar de wereld kijken. Het is een 19e-eeuwse manier van naar de wereld kijken. Je verdeelt de wereld in invloedssferen. Oekraïne is een bufferstaat. Oekraïne hoort eigenlijk terug in het Russische moederland. Ja. Kiev-Rus. Je kent de hele geschiedenis op dat vlak. En door daarin tegemoet te komen, zie je ook direct dat Biden snapt dat daar de behoefte van de Russen ligt. En ik mis daar Europa. Daar hoort Europa een zelfstandige rol in te spelen. Daar horen we strategisch soeverein te zijn.
Ja, hoe?
Nou, bijvoorbeeld, onder Angela Merkel deden we dat nog met de Minsk-akkoorden 1 en 2. Die liggen nu ook op apengapen.
Dat zijn regelingen om het Oekraïnse conflict te beëindigen. Ja, althans,
mensen die nu zitten te luisteren denken van Minsk, wat heeft dat er dan weer mee te maken? In Wit-Rusland werden toen onderhandelingen gevoerd om de onrust in Oost-Oekraïne, in de Donbass, om die tot bedaren te krijgen. Daar hebben de Fransen, Hollande, maar een soort bijrol in vervuld. Maar dat heeft Merkel eigenlijk gedaan. En dat gebeurde in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Dat is nu wat verwarrend, omdat Wit-Rusland zelf weer zo'n geopolitieke actor aan het worden is, of althans een rol speelt. Maar daar werd gesproken over de toekomst van Oekraïne. En daar zat de Europese Unie niet alleen aan tafel. Daar bepaalde de Europese Unie de agenda.
Ja.
En dat moet weer gebeuren.
Maar het is nooit uitgevoerd, dat Minsk-akkoord.
Nou, er zijn wel degelijk pogingen ondernomen. Maar je moet het zo zien. Het is al knap als daar soms een staakt het vuren wordt bereikt. Dat een paar maanden stand houdt. En wie wil is, en dat doe ik nog steeds, met enige regelmaat op de website van de OVSE, de organisatie in Wenen, die eigenlijk de rust in Europa, op oncontinentale Europa moet bewaren. Dan zie je hoeveel grensincidenten er zijn. Die zijn er echt dagelijks met Oost-Oekraïne. Ja, en dan hebben we het al heel snel over de rol van Rusland op allerlei. Ja,
even kijken naar Duitsland en Frankrijk. Je noemde ze allebei al. Hoe zie jij de as ontwikkelen tussen Duitsland en Frankrijk? Traditioneel heel belangrijk onder de nieuwe regering Scholz.
Ja, dat is het grote vraagteken. Kijk, de nieuwe Duitse regering bestaat uit drie partijen, waarvan er twee zijn die veel meer havik zijn op zowel China als op Rusland. En dat zijn de FDP, de Liberalen, en dat zijn de Groenen. En de Groenen bezetten op dit moment twee ministersposten. Zowel op Europese zaken als ook op buitenlandzaken. Annalena Baerbock, dus de oud-partijleider van de Groenen, is daar in het kabinet gestapt.
Minister Buitenlandse Zaken.
Ja. En iedereen had daar Cem Özdemir verwacht. Zou misschien ook een hele goede keuze zijn geweest, maar dat is zij dus geworden. En ze heeft direct ook van zich laten horen door Rusland te dreigen. Door te zeggen, we gaan Nord Stream 2, wat nu in gebruik genomen moet worden, dat is die gaspijpleiding die eigenlijk de Oekraïne omzeilt, die gaan we niet in gebruik nemen. Maar ze heeft er argumenten voor gebruikt die inhaken, het klinkt heel technisch, maar is eigenlijk heel vaak ook de kracht van Europa, die inhaken op dat de pijplijn en de leveranties van Rusland, van het gas wat uit Rusland moet komen, dat die nog niet voldoen aan de Europese spelregels. Nou, dat is een spel wat met name Gazprom in een aantal landen aan het spelen is. Moldavië is er bijvoorbeeld op dit moment daar een groot voorbeeld van. En door het langs die lijn te spelen, door eigenlijk interne marktregels en competitieregels als een soort van excuus te gebruiken om de Russen te slaan, zie je een wat andere houding dan je onder Merkel verwacht. Dit was onder een CDU-CSU-bewind.
Niet gebeurd. Nee, maar Scholz heeft wat dat betreft denk ik toch de teugels in handen. En die is wel erg voor.
Ja, maar zijn partij weer veel minder. Hè? Zijn partij zit weer veel meer. Daar is veel meer Kremlin-begrip. En dat zag je ook. En de grote vraag is, wie gaat dat voor het buitenland voor het zeggen krijgen? Dat moeten we afwachten. Kijk, Duitsland heeft ook die jurk. Cookies, hè, die zit in het kanslerambt. Dat is dan zeg maar de berater, de topberater van Scholz, de Duitse bondskanselier. En in de Duitse verhouding is het zo dat hij als een soort van onderminister van Europese Zaken, onderminister van Buitenlandse Zaken opereert. Nou, we zullen moeten afvragen hoe die lijn, die Duitse lijn, zich ontwikkelt. Maar het is evident dat we moeten naar Duitsland kijken om te zien hoe geopolitiek Europa zich ontwikkelt. 2 jaar geleden hadden we dat eurofonds. Toen verrekende Nederland zich een klein beetje. Normaal gesproken halen wij voor de Duitsers de kooltjes uit het vuur. Nemen wij de harde lijn in, de frugals, samen met Oostenrijk en nog een paar anderen. In dit geval zaten we er eigenlijk naast, want we hadden een beetje verkeerd ingeschat hoe Merkel uiteindelijk dat fonds wenste. Niet zozeer om redenen van alleen dat coronafonds, maar ook om redenen dat Merkel wilde dat Europa niet geopolitiek alleen kwam te staan. Ja. En ik zie dat als eerste stappen richting een geopolitieke volwassenwording van Europa. Ja. Dat was onder Merkel. En de vraag is, doet Scholz hetzelfde?
Voor wie het nog niet wist, mijn gast is Han ten Boeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We gaan even praten over Oekraïne. Dat is eigenlijk de meest acute dreiging op dit moment.
Ja, zie je het als een acute dreiging? Dat is misschien al een vraag stellen.
Oké, nee, goed. Ja,
nou, hoe zie jij dat?
Nou ja, ik zie het zo dat wanneer het Westen het lef heeft om tegen Poetin te zeggen, op één punt heb je echt wel een beetje gelijk, Oekraïne moet gewoon geen lid worden van de NAVO, dan denk ik dat je al een heel eind bent. Waarom gebeurt dat niet, Han?
Maar het is toch ellende als je dat tegen hem zegt op het moment dat hij erom vraagt.
Maar het gaat uiteindelijk om hoe je wil dat het afloopt. Kijk, en het is een redelijke eis.
Heel veel Europeanen en Amerikanen en Canadezen en anderen hebben al lang gezegd in die hoofdsteden. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan als voorzitter van de Nederlandse delegatie voor de NAVO. In Georgië heb ik het gezegd. In Kiev heb ik gezegd, nou, dan word je nog net niet met tomaten de zaal uitgejoeld. Jullie worden geen lid van de NAVO. Maar we kunnen wel andere zaken doen met elkaar. Dus Oekraïne wordt geen lid van de NAVO. Kan ook niet, want volgens de verdragen van zowel de NAVO als de Europese Unie.
Ja, maar dan zegt Stoltenberg, die zegt, ja, dat maakt de NAVO zelf uit.
Exact.
En dat denk ik, dat is nou net het verkeerde zinnetje op het verkeerde moment.
Nou ja, kijk, als je dat zinnetje niet op dat moment uitspreekt, dan ga je precies doen wat Poetin wil. Dan ondergraaf je je eigen principes. Dan ga je namelijk eigenlijk een achterdeur openzetten. Zeggen van, ja, wij zijn wel van de liberale wereldorde, maar als er op aankomt zijn we er even niet.
Nee, maar dat klopt, want Biden zegt ook, als er een aanval komt in Oekraïne, komen er geen Amerikaanse troepen. Dus dat zegt hij sowieso al.
Kijk, Biden heeft nu een klein staat van dienst al opgebouwd in zijn korte presidentschap, waarbij hij zogenaamd veiligheidsgaranties afgeeft. Denk ook even aan Taiwan. Waarvan ik me afvraag wat die uiteindelijk waard zullen blijken te zijn op het moment dat het niet verder gaat dan economische of financiële sancties. Ja. Dus wat ik veel interessanter vind, ook voor dit gesprek, is kijken, wat doet Europa nou? Waarom laat Europa daar nou niks zien? Kijk, we hebben het over SWIFT. Hè. We kunnen ze uit het bankensysteem gooien. Nou, daar hebben de Russen ondertussen al een alternatief voor ontwikkeld. Alternatief is waarschijnlijk niet goed genoeg om veel economische schade, financieel economische schade, voor hun bedrijven te kunnen vermijden. Maar het is een mogelijkheid die we hebben. We hebben de mogelijkheid om uiteindelijk over te gaan tot wapenleveranties aan Oekraïne. Deze week, of vorige week was het geloof ik in de NAVO-raad, is dat tegengehouden door Duitsland
en Nederland.
Begrepen,
ja.
Ook Nederland.
Ja.
Misschien op dit moment nog verstandig. Maar wat ik zou wensen is dat Europa veel helderder zou zijn over niet alleen het type sancties wat het wil afvaardigen, maar het lijkt alsof wij telkens bij elke internationale crisis, pas op het moment dat die crisis zich manifesteert, gaan we nadenken over de sancties.
Ja, ja.
Terwijl ze zich altijd langs dezelfde lijnen ontwikkelen. Laten we daar die escalatieladder nou eens voor voorbereiden en laat die ook bekend zijn.
Ja.
Je tegenstanders, je geopolitieke tegenstanders, moeten weten hoe jij kunt escaleren om te kunnen deescaleren.
Dat klinkt als studio inmiddels ook onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Trouwens ook, mag ik wel zeggen, Oekraïne-specialist. Dus praat met dubbel gezag.
Ik heb met heel veel plezier ook mooie tijden in Oekraïne meegemaakt. Toen ik daar woonde, was daar het EK voetbal en één groot feest. Ja. En 2 jaar later was alles weer naar de spreekwoordelijke.
Grappig dat je het zegt.
Kloter ook zeggen.
Ja, ja. Ik had een goede vriend die werkte daar al een paar jaar. Die was de CEO van een verzekeringsmaatschappij. Ik ging hem bezoeken, niet alleen vanwege het EK voetbal, maar ook omdat ik vond dat ik toen als buitenlandwoordvoerder te weinig aandacht had besteed aan dat conflict. En ik heb me toen wat laten voorlichten. En tot mijn grote verrassing, we spreken nu over zeg maar begin zomer 2014, waren er toen, ik meen al, 1500 mensen omgekomen bij dat conflict. En dat was nog in geen enkel nieuwsbericht.
We wisten er nog niks van.
We wisten niks van. Het was niet in het NOS.
Geert-Jan, je bent maker van de Europa-podcast, maar ook van de Perestroikast. Dus we gaan met jou even kijken naar
Met Hand en Broek in het voorprogramma, wat een eer.
Zo is dat, Hand en Broek in het voorprogramma. Ja. Het stikt van de toppen waarin Rusland centraal staat.
Ja, en ik denk dat ik ook wel uiteindelijk kan toewerken naar het punt dat meneer Ten Broeke maakt, namelijk waar Europa, hoe Europa zich zou kunnen gaan manifesteren vandaag en morgen. Want dat is heel interessant. We hebben natuurlijk Oekraïne als hoofdgesprek op de G7, op de Eurotop van vandaag en morgen. En die Eurotop is dan weer voorafgegaan door een Eastern Partnership Summit, een top tussen de EU en landen aan onze oostgrens. Denk aan een aantal voormalige Sovjetstaten zoals Oekraïne, landen met conflicten waar Rusland een groot aandeel in heeft. En al die overleggen verlopen tot nu toe niet top, maar leveren wel veel voer voor discussie op.
Ja, grote statements.
Verschillende statements.
Ja, vertel.
Ja, ik heb even wat kleinere landen erbij gepakt. Want de grote landen houden zich nog op de vlakte. Macron heeft helemaal niks gezegd vandaag. En dat is voor iemand die graag praat toch wel sumier. Bertel van Luxemburg zegt, de EU moet nou zelf eens met Rusland gaan praten. Bertel is een liberaal, hè?
Ja, ben ik voor.
Martin van Ierland zegt, als één blok achter Oekraïne staan, laat het erbij. Sanna Marien van Finland zegt, we moeten het energiebeleid loszien van wat Rusland nu doet. Dus Nord Stream 2, dat lot, moeten we hier niet aan verbinden. Dat is weer een heel ander statement natuurlijk. Litouwse collega, die zegt, de gevaarlijkste situatie in 30 jaar tijd. Dat is typisch Litouws natuurlijk om te zeggen. En Olaf Scholz wil alles eraan doen om Oekraïne te beschermen, maar wil ook deescaleren, dus geen troepenopbouw in Oekraïne zien.
Nee. En wat zegt de EU nou als EU? Want dit zijn allemaal EU-leden, maar wat zegt de EU zelf eigenlijk?
Ja. Nou, we wachten nog op statements vandaag en morgen, maar gisteravond zijn er ook al wat statements gedaan door Ursula von der Leyen en Charles Michel. En dat was heel interessant, want op die Eastern Partnership Summit, en ik weet dat meneer Ten Broeke dat ook gevolgd heeft, daar heeft Zelensky van Oekraïne toch wel een beetje weer een rol gekregen en zichzelf in een spotlight gezet door te zeggen, we moeten preventieve sancties hebben tegen Rusland. Dus niet op het moment dat Rusland ook maar één stap over die grens zet, moeten we iets gaan doen. Nee, nu moeten we al wat gaan doen. En nu komt Ursula von der Leyen en komen Europese leiders in de positie dat ze moeten gaan kijken van, hey, gaan we de kant van Biden op, dus de-escalatie, of gaan we de kant op van tanden laten zien? Ja, preventieve sancties, dat is nogal wat. Want wat voor middel heb je dan op het moment dat die grens wordt overgegaan?
Eentje die Biden heeft genoemd, of wat in de kringen van Biden, is wat ze dan heel cynisch noemen de nucleaire optie. Dat is het afsnijden van het geldverkeer. Dus Rusland buitensluiten uit SWIFT, om het maar simpel te houden.
Ja, wat meneer Ten Broeke net ook opperde. Ja, dat kan, maar het gaat mij erom preventieve sancties afkondigen als Europese commissie, als president daarvan. Dat is nogal wat. Ook omdat, en dat heb ik jou ook horen zeggen, Bernard, wat Rusland nu doet, is niet aangenaam, is niet netjes. Maar ga jij maar nu tegen Moskou zeggen, jullie mogen langs jullie eigen grens, op jullie eigen grondgebied, niet met die tanks gaan oefenen.
Precies. Oké, preventieve sancties. Han, wat? Noem eens wat. Behalve dan het afsnijden van het SWIFT-verkeer.
Wat ik net zei, wat je nodig hebt is eigenlijk een escalatieladder. En die kennen we niet. We grabbelen nu in een aantal grabbeltonnen die telkens elke keer weer een soort van teleurstellend resultaat opleveren. We hebben het gezien op Wit-Rusland. Er werd hoog ingezet. Aantal mensen wat reisbeperkingen opgelegd zou krijgen. Financiële sancties ten aanzien van personen, ten aanzien van bedrijven. En zo kun je het langzamerhand opbouwen. SWIFT, een heel economie het moeilijk maken.
Nou, grondstoffen, bankaire systeem.
Visum.
Maar noem eens één ding dat helpt. Of dat zou werken.
Dat is sancties helpen als zodanig nooit als ze niet onderdeel zijn van een beleid. Sancties zijn een extreem bot wapen. Ja. Maar je moet dat botte wapen moet je gaan veilen. En dat doet de Europese Unie nog te weinig in mijn ogen. Ik sta ervan verbijsterd om, laat ik het anders zeggen. Je hebt een overheid die het heel goed doet. Dat is het Amerikaanse ministerie van Financiën. Die zijn onvoorstelbaar goed in het opleggen van sancties, omdat ze, natuurlijk is een federale overheid, maar die kunnen alle bedrijven direct meenemen. Mag ik het voorbeeld nog eens een keer aanhalen? We hadden de Iran-deal. Die werd door Trump verscheurd. Vervolgens wilden en Boeing en Airbus wilden 100 vliegtuigen leveren aan Teheran. Dat was het contract wat ze hadden gesloten.
En dat is geblokkeerd?
Nee, het contract met Boeing is geblokkeerd. Ja. Dus Boeing in Seattle haalde het wel uit hun hoofd om nog een vliegtuig te leveren.
Ja, maar
wat deden ze in Toulouse?
Ja, die zeiden wij leveren wel.
De directie
alleen
Toulouse zei nee, dat doen wij dus ook niet.
Het gaat niet gebeuren, want 45% van de onderdelen in die Airbussen, die komen uit Amerika.
Zeker. Dus ja. De toeleveranciers komen in de problemen. Ze kunnen niet meer uitleveren. Met andere woorden, die economie is zo verhevigd. En dan heb je dus niet over preventieve sancties. Dan heb je over zogenaamde non-territoriaal. Dus je legt als het ware sancties op aan je
bedrijven
eigen
bedrijfsleven. Bedrijven en mensen. Ja. Daar komt het op neer. Bedrijven en mensen.
Bedrijven en mensen, economieën.
Maar het zijn staatsbedrijven. Okay, precies, het zijn mensen van de staat.
Alright. Dus Geert-Jan, ik vraag aan jou ook. Preventieve sancties. Wat? Waar denk jij aan? Als je kijkt langs het Europese landschap.
Nou, ik wilde eigenlijk nog een stapje terug, als dat mag. Voordat ik daar een uitspraak over doe.
Ja, nou, je hebt nog 40 seconden.
Ja, dat dacht ik best. Al. Ja. Nee, wat heel interessant wordt, denk ik, is namens wie gaat Ursula von der Leyen spreken? Want jij weet, en meneer Ten Broeke weet ook, het sentiment is zo verdeeld in Europa als het gaat om Rusland.
Ja.
En daarom is Scholz ook interessant. Hier nog even voorpagina Financial Times vandaag. Chechen grief, Berlin expels Russia envoys. Het gaat om een moord in Berlijn 2019. Ja. De Chechen die is omgelegd.
Een afrekening.
Waar nu een rechter over heeft gezegd, daar is een dat is Russisch staatsterrorisme. Gaat de relatie Duitsland-Rusland net worden als die van Groot-Brittannië-Rusland en ook Nederland-Rusland? En wat is het gevolg voor de EU?
Ze gaan niet hetzelfde op reageren als rondom Navalny. Maar we gaan meer van dit soort zaken meemaken. Iran heeft het ook gedaan.
En kun je dan nog als Europese Commissie met één mond spreken als elk land ook zulke individuele relaties heeft?
Ja, om dan binnen 40 seconden helemaal af te maken.
Ik doe een ordevoorstel. Ik stel voor dat jullie deze discussie nog voortzetten, rustig door een uur. Alleen niet meer tijdens BNR de Wereld. Geert-Jan Haan, dankjewel. Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook hartelijk dank voor je komst.
Dankjewel, Bernard.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De eerste coronabesmettingen braken 2 jaar geleden uit in China. Door draconische maatregelen had het land betrekkelijk weinig last van de Delta-variant. Toch is ook daar nu de Omicron-variant.
China is locking down a major manufacturing city because of surging cases there and concerns about the appearance of the Omicron variant.
Ik praat erover met oud-China-correspondent Oscar Garschagen. Dag Oscar.
Hey.
Er zijn nu 2 besmettingen pas, voor zover we weten, van dat Omicron bekend. Toch maken de autoriteiten zich enorme zorgen. Hoe zit dat?
Omicron is inderdaad ook in China ontdekt. Over de grote lange muur geklommen, door het net heen. Om te beginnen in Tianjin, dat is een grote havenstad ten oosten van Beijing. Vervolgens in Guangzhou, in het zuiden van China, aan de monding van de Parelrivier Delta. En naar alle waarschijnlijkheid zal het ook opduiken in het gebied van Shanghai. Ook een industrieel gebied, is de vrees.
Ja, het zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het havensteden zijn. En ik denk er altijd maar aan de Spaanse griep. Toen hadden we nog helemaal geen vliegtuigen, maar dat is ook gewoon met soldaten over zee in een haven is dat verplaatst.
Dus dat klopt.
Dat zie je hier dus ook een beetje, hè, waarschijnlijk.
Nou ja, dat is natuurlijk wat er aan de gang is. Naar het schijnt, en of dat helemaal klopt, dat weet je nooit helemaal precies. Maar het schijnt uit Europa te komen, uit Polen, uit Warschau. Een Poolse zakenman naar zijn bedrijf in Tianjin, een grote havenstad, zoals gezegd. Ja. Zo is het binnengekomen. En nu alle hands aan dek om te voorkomen
om in haventermen te blijven. China is geheimzinnig, hè, over het aantal besmettingen en doden en zo. Wat lees jij wat wij misschien hebben overgeslagen?
Nou, ik heb dat vandaag ook nog gecheckt in China zelf, onder andere bij collega's. Over het algemeen zijn er geen aanwijzingen dat de cijfers die China geeft, tot nu toe 100.000 besmettingen, in totaal 5.000 doden, 1 miljard mensen beschermd met de Chinese vaccins. 70% gemiddeld. Er is geen reden om aan te nemen dat die cijfers niet kloppen. Nee. En ook als je het checkt bij de WHO, er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat die cijfers onbetrouwbaar zijn.
Nee, je legt de nadruk op cijfers. Wat is er wel onbetrouwbaar dan?
Nou, er is natuurlijk altijd wensdenken.
Ja.
De meldingen uit de regio met name. Het virus Alpha, Delta en Omicron is opgedoken in 19 van de 31 provincies. En we hebben natuurlijk niet helemaal zicht op wat er precies op het Chinese platteland gebeurt.
Nee.
Zijn daar een paar grote steden, 10 miljoen mensen meer. En daar komen op het ogenblik ook weinig buitenlandse journalisten. Het reizen voor buitenlandse correspondenten is op dit moment ingewikkeld. Dus dat is altijd een slag om de arm als het om cijfers
gaat. Ja, het is inderdaad een heel groot land met veel regio's en ook de regionale aanpak. Hè. Wat voor verschillen zie je nou als je daarnaar kijkt?
Het algemene beeld is, zo vertelde vanochtend nog een Chinese vriend van mij, die ook veel rondreist, een zakenman, dat de grote steden aan de oostkust, dus ook de havensteden, ook Shanghai, ook Beijing, de regels tamelijk strak worden nageleefd. Maar dat in het westen, met Chongqing, Chengdu, ook enorme steden en gebieden met veel mensen, dat daar de situatie misschien wel wat anders is. De grote moderne steden beschikken over goede ziekenhuizen, goede voorraden, vaccins, et cetera, et cetera. En in de regio's, met name ook op het platteland, is dat in mindere mate het geval.
Ja.
En als het ware wordt er een soort scheiding tussen, als het ware, het oosten van China en het westen van China in kaart gebracht.
Ja. En even iets dat intrigeert ons natuurlijk allemaal, omdat die discussies mondiaal, mensen die dat vaccin niet willen, om wat voor reden dan ook. Hoe speelt dat in China? Wordt bijvoorbeeld bezwaar gerespecteerd, of ga je gewoon voor de bijl?
Nou, er zijn natuurlijk allemaal. Ja, voor de bijl, dat is een groot woord.
Ja.
De druk erover, de dwang, de drang is natuurlijk groot. Getuigen het feit dat 1 miljard van de 1,4 miljard Chinezen zijn geïnjecteerd. Onder jongeren tot 25 jaar is het percentage zelfs 90%. Onder ouderen is dat wat lager, 70%. Onder senioren soms nog wat lager. En dat heeft ook te maken met de beschikbaarheid van vaccins en de grootte van het land. En dat er drang is, dat is duidelijk.
Ja. We hadden het over regio's. We kijken met heel veel belangstelling vooral dan naar Guangzhou. Dat is ook eigenlijk altijd een soort knooppunt met de rest van de wereld, hè, in alle mogelijke opzichten. Waarom wordt die regio nou juist zo ernstig getroffen?
Guangzhou is het voormalige, vroegere keizerlijke kanton.
Ja, dat ligt dus eigenlijk, ik zal maar zeggen, vlak tegen Hongkong aan.
Het ligt vlak tegen Hongkong aan. De grens met Guangzhou en Hongkong blijft ook voorlopig dicht. Hoorden we vandaag van Carrie Lam, de gouverneur van Hongkong. Ja. Guangzhou, dat is de machinefabriek van de wereld. Dat is natuurlijk het hele gebied rondom Shanghai ook. Maar Guangzhou is de maakindustrie. De grote techbedrijven zitten daar. De grote ondernemingen die de laptops, de computers, de telefoons maken, de machinerie maken, ook de auto's en de toekomstige auto's, voor de elektrische auto's, dat zit allemaal in dat gebied. Dus de waarschuwingslampen die zijn aangegaan vandaag in dat deel van China. Guangdong is bovendien grenst aan Laos, aan Vietnam. Die grenzen zijn natuurlijk moeilijker dicht te houden. Dus het is daar alle hens.
Ja. Kun je zeggen dat als ergens made in China op staat, dat het waarschijnlijk uit Guangzhou komt?
Nou, dat is voor een deel wel, absoluut. Alhoewel dat natuurlijk net als met alle producten in de wereld ook over China verspreid is. Het kan uit Shanghai komen, het kan uit Suzhou komen, het kan uit het Chongqing en Chengdu komen. Het kan geassembleerd worden dan weer in Guangzhou. Dat het om een vitaal gebied voor de wereldeconomie gaat, dat staat vast.
Ja, we kennen de Chinezen van een rigoureuze aanpak. Als het virus ergens opduikt, dan hebben ze de neiging om een hele stad of een dorp of een wijk in quarantaine te zetten. Hoe is dat nu in Guangzhou?
Dat is ongeveer overal hetzelfde. Als je van Amsterdam naar Guangzhou vliegt, dan je komt het vliegtuig niet in zonder twee maal getest te zijn. Als je aankomt, dan ga je 15 dagen in een hotel in quarantaine. En daarna moet je vertellen waar je naartoe gaat. En je moet jezelf goed in de gaten houden. En het kan heel goed zijn dat de wijk waar je bent, het districtsbestuur, het wijkbestuur van je vraagt om opnieuw testen te doen en zo nodig opnieuw in quarantaine te gaan.
Ja, je moet veel tijd hebben als je naar China wil reizen op het ogenblik.
Ja, dat is, het kost grofweg dik 3 weken. Stel dat je morgen vanuit Amsterdam gaat, dan ben je pas over 3 weken vrij om in China te gaan en te staan waar je wil.
Ja.
En dan loop je nog de kans dat als je bijvoorbeeld zoals die vriend van mij in Baoshan, in het noorden van Shanghai, dan nog in 7 dagen 3 keer getest moet worden.
Ja, virologen die zeggen, dat is ook vanuit hun perspectief begrijpelijk, het beste wat je kunt doen met een pandemie is gewoon alles op slot. Want dan ben je redelijk snel van dat virus af. Of althans, het kan nergens meer heen. Nou zijn jij en ik geen virologen. En toch vraag ik het je, omdat ze in China heel dicht daarbij zitten. Werkt dat ook? Want je hoort steeds verhalen van mensen die in quarantaine gaan en dan gaat de deur dicht en dan wordt de sleutel van buiten weggegooid. Helpt het?
Nou ja, als je die cijfers die Chinese Gezondheidszorgcommissie gisteren ook weer publiceerde, serieus neemt en er is geen reden om dat niet te doen, ja, dan werkt het inderdaad wel.
Ja.
Goed voorbeeld, recentelijk in Shanghai heb je een groot Disneypark. Er was één besmetting geconstateerd. En meteen 30.000 mensen die moesten wachten voordat zij het park weer mochten verlaten. Want ze moesten wel getest worden.
Ja.
En met die hele strikte maatregelen houden ze tot nu toe de zaak beter onder controle dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.
Ja. Maar het is natuurlijk ook
de Chinese media gisteren de 800.000ste dode werd betreurd.
Ja, dat klopt. Maar je kunt ook zeggen, Amerika is nog steeds op het randje misschien. Maar het is een liberale democratie, net zoals de meeste landen in bijvoorbeeld West-Europa. En in China, in China is het natuurlijk allemaal makkelijker om dat soort dingen te doen. Gewoon omdat het het is een dictatoriaal regime.
Ja, dat is een feit.
Ja.
En dat is een feit. En dat is tegelijkertijd ook het is een vorm van bescherming die de doorsnee Chinezen ook verwachten van de overheid. Als je de discussies op Chinese Twitter, Weibo, volgt, mensen die voor een wat ruimer beleid pleiten, die worden verbaal afgemaakt. In een zuidwestelijke stad pleitte een plaatselijke politicus ook voor een wat relaxter beleid. Nou, die kan wachten op zijn ontslag.
Ja.
Dus die strikte aanpak, die wordt breed gesteund. Ja.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Oscar Garshage, voormalig correspondent in China. Even over de economie, Oscar. We hadden het al over Guangzhou, een van de belangrijkste economische motoren in het land. In hoeverre zijn de groeicijfers in China bijgesteld of beïnvloed door dit alles?
Nou, eerder dit jaar, tot en met juli, groeide de economie met ongeveer 8%. En deze week werd bekend dat die cijfers naar beneden zijn bijgesteld. Amper 5%. Dus dat er sprake is van een, dat wil zeggen, minder meer groei, is duidelijk.
Ja.
Mensen reizen minder, mensen consumeren minder, mensen kopen minder huizen. De salarissen, de lonen, loonsverhogingen blijven uit.
Ja.
Er zijn door dat hele strikte regionale lockdown-beleid, en ook vaak onverwachts, dat heeft zeker economische consequenties.
En ook voor ons, want je hebt een keten waar wij deel van uitmaken. Dus het raakt ons ook. In hoeverre raakt
In een andere grote havenstad, Ningbo, onder Shanghai, de derde containerhaven ter wereld, zijn daardoor ook duidelijk vertragingen.
Ja.
Ook tekorten aan containers. fabriekssluitingen. Kortom, ook China, bij dat strikte beleid, betaalt China zeker een prijs. En vergeet daarbij ook niet de interne toeristensector.
Ja.
Men reist veel, men gaat even niet meer massaal naar het buitenland.
Nee.
Giethoorn of zo.
En ook niet naar de verboden stad.
Dus dat...
Ja. Gewoon voorbij. Ja. Oké, okay. Hoe beïnvloedt dit president Xi? Want ja, dat is, die heeft zichzelf de eeuwige leider gemaakt. Vindt het volk dat ook eigenlijk?
Nou, zoals je weet, geen opiniepeiling in China, ook geen verkiezingen. Maar algemeen wordt aangenomen dat het succes van het Chinese nul-corona-beleid, zero-covid-strategy, wel gewaardeerd wordt. Dus goed op hem afstraalt.
Ja.
Als het anders was gegaan dan... als het net zo was gegaan als in West-Europa en in Amerika, dan waren de rapen zeer gaar geweest.
Ja.
Je moet natuurlijk wel begrijpen dat de doorsnee Chinees geen goede gezondheidszorgverzekering heeft. Geen goede pensioenregeling en ook geen sociale zekerheid. Dus vanuit die optiek is het begrijpelijk dat men verwacht dat de overheid van alles doet om zo'n viraal gevaar, zo'n virusgevaar in te dammen.
Ik snap het. En dus heeft hij het vertrouwen van het volk in afval op dit punt. Even nog één vraagje over die Olympische Spelen en die wat dan heet politieke boycott van Amerika, Australië, het Verenigd Koninkrijk en zo. Vanwege het gedrag tegenover Oeigoeren en de verdwijning van dissidenten en zo. Raakt dat de Chinees, dit hele verhaal?
Tot op zekere hoogte. Je moet een onderscheid maken tussen de staat, de politiek, de partij en de gewone Chinese burger. De Olympische Winterspelen waren voor de doorsnee Chinese burger toch al een ver van mijn bedshow. Maar voor de overheid, voor de partij, is dit natuurlijk toch een uiterst gevoelige zaak. 2008, de Olympische Spelen, ik ben daarbij geweest, was natuurlijk een moment om de wereld een heel mooi beeld van China te laten zien. Olympische Spelen worden natuurlijk, zijn politieke instrumenten in handen van dictators. En dat was eigenlijk nu ook de bedoeling van de Winterspelen. En dat gaat niet goed lukken. Dit is gezichtsverlies. Mianze, face in het Engels, is een belangrijk aspect van de Chinese cultuur. En als de Amerikanen en de Europeanen wegblijven, en als alleen maar de Russen en de Arabieren en nog wat landen komen, ja, dan is dat een vorm van pijnlijk gezichtsverlies.
Oké, okay, dankjewel. Oscar Garsgraag, voormalig China-correspondent.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, we beginnen met de sms'jes die heel Washington bezighouden. Sms'jes van Fox-presentatoren aan Trumps stafchef op 6 januari. En daaruit blijkt dat ze achter de schermen heel anders dachten over die bestorming van het Capitool dan ze op de televisie vertelden.
Ja, de 6 januari-commissie die deelde die sms'jes. Republikeins congreslid Liz Cheney die las ze voor. En dat zijn echt sms'jes van Fox-sterren. Laura Ingraham, Sean Hannity, Brian Kilmeade en ook trouwens van Donald Trump Jr., de zoon van. En wij kennen Fox natuurlijk als een behoorlijke pro-Trump-zender. En de presentatoren die bagatelliseren die bestorming eigenlijk vooral on-air. Maar achter de schermen stuurden ze dus sms'jes waarin ze Mark Meadows, Trump's stafchef, vroegen: zorg dat Trump dit laat stoppen. Nou, je hoort eerst Liz Cheney die de sms voorleest en daarna wat Ingraham zei op 6 januari op Fox.
The president needs to tell people in the Capitol to go home. This is hurting all of us. He is destroying his legacy, Laura Ingraham wrote.
The Capitol was under siege by people who can only be described as antithetical to the MAGA movement. Now, there were likely not all Trump supporters, and there are some reports that Antifa sympathizers may have been sprinkled throughout the crowd.
Ja, on-air zegt ze dus, ja, het zijn eigenlijk geen Trump-supporters. Nou, we weten dat dat niet waar is. Of er, zegt ze, Trump, zorg dat je jouw supporters naar huis laat gaan. En we weten dat de banden natuurlijk tussen Fox en de Trump-regering heel nauw waren. Sean Hannity die ging alles met Trump op campagne. Maar dat ze allemaal met de stafchef sms'en en hem ook adviseren. Dat nieuws, dat kan wel uit Fox News. Helemaal ook nu die enige serieuze journalist, Chris Wallace, daar opstapt. Ja. Dus het is vooral de Trump-zender.
Die gaat naar CNN. Hè. Maakt dit nieuws nou indruk op de Fox-kijker?
Ja, dat denk ik dan weer niet. Dat zou je denken als je dit zo hoort. Want ze worden toch een beetje ontmaskerd hier. Maar het voorlezen van die sms'jes, dat was live op de andere nieuwszenders, maar niet op Fox News. En toen de opiniemakers, de grote sterren, reageerden op Fox News, ontkenden ze het gewoon. Laura Ingraham die zegt, heb ik het ooit gebagatelliseerd? Ik heb hier uit het fragment even wat tussenuit geknipt. Maar even daarna zegt ze dan, het was helemaal geen opstand. En bagatelliseert ze het eigenlijk dus meteen weer.
Does that sound like I was downplaying it to you, but it was not an insurrection. To say anything different is beyond dishonest, and it ignores the facts of that day.
Ja, en Tucker Carlson die verdedigt zijn collega's, die zegt, die sms'jes verschillen eigenlijk helemaal niet van wat er op tv is gezegd.
These are principled people. What they say in public is not that far from what they say over text message. If you get a text from Brian Kilmeade, it sounds pretty much identical to Brian Kilmeade on Fox and Friends. These are not phonies. We can personally confirm that. Whether you like them or not, they're real.
Ja, ze zijn echt, maar ze zeiden toch echt per sms wat anders dan ze op tv zeiden. Het wordt echt belachelijk gemaakt. Fox zet het onderzoek neer als een heksenjacht, de echte Trump-tactiek. Hè? En ze zeggen, zie je wel, dit was niet georganiseerd. Anders had Donald Jr. ook niet ge-sms'd dat Trump er iets aan moest doen. Dus dat wordt helemaal andere kant op gedraaid. En ik denk als Fox-kijker denk je dus van, het stelt en niet zoveel voor. En het betekent heel wat anders dan wat de rest van Amerika ervan vindt.
Ja. Jan, een krant uit Delaware krijgt extra advertentieinkomsten dankzij een heel belangrijke lezer.
Ja, ik denk dat je hem al een beetje aanvoelt komen, Bernard, wie die lezer is.
Vertel.
Hij woont in een wit huis.
Ja, ja.
Ik zal eerst eens even teruggaan naar een paar voorbeeldjes uit het verleden. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Obama die keek heel veel basketbal. Dus kochten lobbyclubs spotjes in op sportzender ESPN in de regio Washington. Nou, Trump, daar weten van, die keek altijd naar Fox News. Naar de ochtendshow Fox and Friends. Dus zowel rechts als links kocht daar spotjes. Ook zodat ze wisten dat Trump het zag. Nou, Biden is van het oude stempel, die leest kranten. En daar zit ook nog steeds de News Journal tussen. Dat is een 100 jaar oude krant uit Biden's thuisstaat, Delaware. En in die krant zijn de afgelopen maanden voor echt tienduizenden dollars aan advertenties gekocht. Dat zijn ze niet gewend daar. Puerto Ricanen die van Puerto Rico een staat willen maken. Natuurorganisaties, een bedrijf dat wilde dat Biden een andere kandidaat voor de FDA zou kiezen. Een belangrijk overheidsorgaan, deed hij niet trouwens. En ook bijvoorbeeld een groep voor ongeruste wetenschappers die van kernwapens af willen. Nou ja, allemaal omdat ze weten, de president leest deze krant uit zijn thuisstaat. En als je nou echt je best doet, als je echt alles uit de kast wil trekken, dan doe je ook wat met Delaware zelf in die advertentie. Een oliemaatschappij die zette een medewerker uit Delaware in hun advertentie met als onderliggende boodschap, als u het ons moeilijk maakt, als u op groene energie overstapt, president Biden, kost dat mensen in uw thuisstaat hun baan.
Ja.
Nou ja, dan moet je als president dan 's ochtends bij je kopje koffie, dan pak je die krant erbij en dan lees je dat.
Ja, in het suffertje, wat helemaal geen suffertje is in dit geval. Dankjewel.
Nee, en lekker binnenloopt.
Ja, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.